Goed, daar zijn we weer. Dat is toch wel een beetje een historisch moment natuurlijk. Ja. Ik heb het niet nagekeken wanneer de laatste keer hier was, maar wanneer zou dat geweest zijn? Maart?
Maart, ja.
Ja, nou dat was een memorabele dag natuurlijk, maar nou, we zijn weer terug en ik heb de rolmaat ligt daar, dus ik heb het netjes nagemeten allemaal. Zo moet het goed zijn. Maar ja, we zitten dus wel met een beperkt aantal, maar ach ja, beter dan niet. Ik wil het gaan hebben over Jozef, maar dat hadden jullie al gezien waarschijnlijk. Nou, laat ik eerst even, Jozef in het huis van Potifar, dat is Genesis 39. Maar laat ik eerst even die geschiedenissen van Jozef even op een rijtje zetten. Jozef zoekt zijn broers. Zoekt zijn grote broers, wil ik altijd bijna zeggen, maar dat is het liedje natuurlijk. Jozef zoekt zijn broers, dat is Genesis 37 en dat is een geschiedenis waar we het wel eens over gehad hebben. Dat heb ik toevallig wel nagekeken. 5 januari was dat, dit jaar. Zoals alweer even geleden. Dan krijg je Genesis 38, dat is geen geschiedenis van Jozef, maar een onderbreking in de geschiedenis van Jozef over Juda en Tamar. En daarna volgt dan Jozef bij Potifar. Genesis 37, Jozef zoekt zijn broers. Nou ja, kort gezegd, het is een beeld van de Heer Jezus Christus die zijn broedervolk bezocht en niet vond op de plek waar ze zijn moesten, namelijk bij de belofte. Want zij waren bij hun eigen wetten. Maar waar ze ook waren, dat maakt eigenlijk niet meer uit, want ze waren op de verkeerde plek. En dat brengt hen er ook toe om Jozef in de kuil te gooien, als beeld van natuurlijk van de dood van de Heer Jezus. Ja, en wat gebeurt er na zijn dood? Nadat Jozef in die kuil terechtkomt, ja, dan verdwijnt hij uit het zicht van Israël, van het huis van Jacob. En daar gaan we dus over hebben. En die geschiedenis in Genesis 38, ja, dat is ook weer een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Wat natuurlijk alles zegt over de onderbreking waarin wij leven. Nou, daar ga ik, het is verleidelijk natuurlijk om daar wat over te zeggen, maar dat ga ik niet doen. Want dat hebben we toen gedaan. En dat is ook niet, volgens mij niet even in een paar zinnen te doen. Dus dat doen we maar, laten we voor nu maar even. De volgende geschiedenis is Genesis 40. De droom van de schenker en de bakker. En die vindt plaats in de gevangenis. Nu heb ik mezelf tot doel gesteld, maar ik kan halverwege mijn doel bijstellen, heb ik besloten om beide geschiedenissen te bespreken. Dus zowel die van Jozef bij Potifar en die van Jozef in de gevangenis met de droom van de schenker en de bakker. En ja, als we eenmaal Genesis 39 besproken hebben, dan... Want Genesis 39, de geschiedenis van Jozef bij Potifar, eindigt ook gewoon in die gevangenis. Dus... als je die eenmaal besproken hebt, dan is het volgens mij makkelijk te doen om in korte tijd die droom van de schenker en de bakker even te bespreken. Want ja, dat ook die dromen, ja, ze konden ze zelf al niet uitleggen, maar zo moeilijk zijn ze nou ook weer niet. Dus, maar ik kijk straks op de klok als we Genesis 39 besproken hebben. En als ik denk van ja, daar moet ik niet meer aan beginnen, dan doen we het gewoon niet, dan doen we dat volgende keer. Maar wellicht dat het lukt. Ik denk het wel. Maar... Nou, dit zijn de overige geschiedenissen van Jozef. Nog meer dromen natuurlijk in Genesis 41. Over koeien en aren, mager en vet. Nou, daar hebben we het misschien ook nog wel eens over. Maar ik begin in Genesis 37. Want dat hoofdstuk eindigt met dit vers. En de Midianieten verkopen hem, dat is Jozef, aan Egypte, aan Potifar, hofdienaar van Farao, overste van de lijfwachten. En dit is het laatste vers van Genesis 37, dat zei ik al. En dan wordt de geschiedenis van Jozef onderbroken. Nou, dat heb ik net al laten zien, hè, door Genesis 38, de geschiedenis van Juda en Tamar. Maar lees je Genesis 38 niet, en je gaat van Genesis 37 vers 36 naar 39 vers 1, dan mis je niks. Nou ja, je mist misschien eens van Juda Tama, maar je kunt zo doorlezen. Je mist niks in de verhaallijn van Jozef. Want hier staat gewoon precies hetzelfde. Jozef werd neerwaarts gebracht in de richting van Egypte. Ik heb een, geloof dat ik de vertaling van Schriftwoord heb gepakt. Die is vrij letterlijk. Maar ik had ook nog een keer een internetstoring tussendoor. En toen heb ik weer de vertaling van Isa gepakt. Dus, die is ook vrij letterlijk. Dus, maar als jullie dan denken van ja, als iemand bijvoorbeeld een Schriftwoord mee zou zitten lezen. En hij denkt van hé, eerst klopte het er nu niet meer. Dan weten jullie hoe het komt. Jozef werd neerwaarts gebracht in de richting van Egypte. En Potifar, hofdienaar van Farao, overste van de lijfwachten, een Egyptisch man, koopt hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen deden afdalen. Dus dat is zo ongeveer hetzelfde als Genesis 37 vers 36. Dus dan gaat het verhaal gewoon weer verder. Dat hofdienaar, dat is een leuke, dat is in de Septuagint een uineug. Ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen, uineug. Maar, en dat stond ooit, oh, ik kan het niet aanwijzen natuurlijk, dat stond ooit in de interlineair van Isa. Maar dat is geloof ik een jaar of 6-7 geleden dat ik dat eruit gehaald heb, want het is nu veranderd. Het staat nu gewoon iets van hofdienaar of zo. Maar toen stond er dus een uineug, laat ik het zo maar zeggen. En dat is dus een gecastreerd iemand, hè, die hebben zijn vruchtbaarheid ontnomen, om het netjes te zeggen. En ik weet niet of dit woord, ik heb de studiebijbel er ook nog op nageslagen, die zeggen ja, vroeger betekende het, eerst betekende het uineug en later werd het hofdienaar. Ja, dat had ik ook kunnen bedenken, het had ook andersom gekund, maar ik denk ik zeg het er maar bij, want we komen straks in deze geschiedenis een vrouw tegen, die dus getrouwd is met een uineug. Dus in een onvruchtbare relatie zit. Tenminste, dat zou je kunnen concluderen als je de Septuagint en die interlineair erop naslaat. Maar dat kan wel ook wel illustratief zijn voor het verhaal. Ik heb pas een boek van, ik weet niet of jullie die kennen, Wilbur Smit gelezen. Dat gaat over de Egyptische oudheid. Nou, ongeveer al die hofdienaren waren daar uineugen. En zeker degene die die dienst deden bij de harems. Anders, weet je wel wat er gebeurt, hè? Dat was niet voor niks. Want die farao die wilde ze natuurlijk voor zichzelf bewaren. En dit speelt zich toch af aan het hof van farao. Dus, maar ja, ook dat is natuurlijk een boek en dat is fictie. Dus in hoeverre dat allemaal betrouwbaar is, kan ik ook niet zeggen. Dus voor wat het waard is. Maar Jozef uit de kuil meegegeven in de hand van Ismaëlieten en verkocht naar Egypte. En daar verdwijnt hij uit het zicht van het huis van Jacob. En dan staat er, en Jahwe is met Jozef en hij is een voorspoedig man. En hij is in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Nee, niks liever. Ja, ik ga door, sorry. En de Heer is.
Niet opstoppen. We missen één mens.
Ja, dat weten we. En zijn Heer ziet dat Jahwe met hem is. Dat is wel leuk, als je dat zie je in de interlineair. Zijn Heer, dat is een woord dat we wel kennen, denk ik, is zijn Adonai. Maar zo wordt God ook altijd aangesproken, hè? En, tenminste altijd. Dus of Jahwe of Adonai in de Tenach. En natuurlijk zijn er nog wel meer titels, maar voornamelijk deze twee, meen ik. En zijn Heer ziet dat Jahwe met hem is. En zijn Heer is dan Potifar. En hem is Jozef. En dat Jahwe al wat hij doet in zijn hand voorspoedig maakt. Nou, ik hoef natuurlijk niet uit te leggen, en zeker niet als ik de kring een beetje rondkijk, dat Jozef een type is van Christus. Dat is, dat leer je volgens mij, ik weet niet of zondagsschool nog bestaat, maar volgens mij leerde ik dat vroeger al op de zondagsschool. En het is ook wel, ja, ik denk toch wel een van de duidelijkste typen uit de schrift van Christus. Hè, wat ik net al zei, zijn broeders gooien hem in de kuil en hij verdwijnt uit het zicht van het huis van Jacob. Nou, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Maar hier staat dat Jahwe al wat Jozef doet in zijn hand voorspoedig maakt. En iets soortgelijks, lees je, dat is overigens ook het Oude Testament, over de Heer Jezus Christus, ook profetisch, in het boek Jesaja. Jesaja 53, erg bekend natuurlijk ook. Maar daar staat, indien hij zijn ziel tot schuldoffer plaatst, zal hij zaad zien, zal hij dagen verlengen en het verlangen van Jahwe zal voorspoedig zijn in zijn hand. Dat woord voorspoedig zijn is exact hetzelfde woord als in Genesis 39. Maar Jozef is hier een type van de Heer Jezus Christus in het huis, ja, dat huis van zijn Adonai, van zijn Heer, namelijk het huis van Israël, of voor mij part in het huis van de vrouw, maar dat is ook het huis van Israël. Want de vrouw, ja, is een type van Israël in de schrift. Vrouwen, laat ik dat dan ook maar gelijk. Ontrouwe vrouwen, hoeren in de schrift. Ja, vrijwel altijd een beeld van Israël. En soms iets wat breder, maar dan betreft het de hele schepping. En Jozef vindt genade in zijn ogen. En hij verricht voor hem dienst. Ja, genade, dat is het woord hier, gein. Ook altijd leuk om even op te wijzen. Geinig. Maar gein, dat heeft met vreugde te maken en genade natuurlijk ook. En die Heer, alles wat Jozef deed, dat was voorspoedig in zijn huis. Dus ja, daar had die man een hoop vreugde van natuurlijk, die Potifar. Dus Potifar die had een huis. En in dat huis komt Jozef terecht. Als beeld van hoe de Heer Jezus Christus in het huis van Israël kwam. Straks wil ik dat nog wat smaller maken, maar voor nu is dat het even. Jozef vindt genade in zijn ogen en hij verricht voor hem dienst. Nou, bijvoorbeeld Johannes 1. Het woord werd vlees, dat spreekt van de Heer Jezus Christus, die vlees werd en woonde onder ons en wij tabernakelden onder ons, staat er eigenlijk. En wij slaan zijn heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enig verwekte bij de Vader, vol van genade en waarheid. En Jozef vond genade in zijn ogen. Ik kan ook nog een ander vers uit de Evangelie aan kunnen halen. Daar staat over de Heer Jezus. Hij nam toe in wijsheid en grootte en vond genade in de ogen van God en mensen. Of iets dergelijks. Volgens mij is het, ik weet niet eens, Johannes of Lucas. En Potifar, hij geeft hem de supervisie over zijn huis. Hij stelde hem over zijn huis, zegt de Statenvertaling. En al wat van hem is, geeft hij in zijn hand. En het gebeurt dat vanaf toen hij hem de supervisie over zijn huis had gegeven, en over al wat van hem is, Jahwe het huis van de Egyptenaar zegende, dankzij Jozef. En er is zegen van Jahwe over al wat van hem is, in het huis en in het veld. En ik geloof dat dit ook een type is, een beeld is van de handelingenperiode, waarin God een krachtig, ja, dat staat in Hebreeën 2, een krachtig getuigenis gaf, hè, terwijl daar staat dat het woord, dat is het voorgaande vers, het woord dat door de Heer werd gesproken en hen die hem horen, dus de apostelen en anderen, terwijl God dit met getuigenis ondersteunt, met tekenen, wonderen en allerlei machtige daden en met toedelingen van Heilige Geest. Er was een krachtig getuigenis dat Hij de Christus is. En dat lees je van Jozef ook, hè? Zegen van Jahwe over al wat van hem is in het huis. Als type van het huis van Israël en in het veld. En hij laat al wat van hem is in de hand van Jozef. En hij wist niets over wat van hem was, behalve alleen het brood dat hij at. Ja, wat daar de betekenis van is, ik weet het niet. Maar ik bedoel, je kan, als je een huishouder aanstelt, hè, iemand die de... Ja, dat heeft bij ons weer een beetje andere betekenis gekregen. Maar iemand die de gang van zaken regelt in het huis. Dan hoef je niks te doen dan alleen je brood te eten. Dat moet je toch echt zelf doen. Daar komt het wel een beetje op neer. En dan staat er in Jozef was heel mooi van gestalte en heel mooi van verschijning. En ook deze frase, daaruit concludeer ik dat dit spreekt. Dat deze geschiedenis met name, dus dan zeg ik, ik maak het wat smaller, met name spreekt van de Heer Jezus Christus die na zijn opstanding in heerlijkheid verscheen tot het huis van Israël. En dat deed hij wel via afgevaardigden ook. Maar, want we lezen ook in Jesaja 53 dat hij in zijn aardse wandel gestalte nog heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus ja, daarom zeg ik van dit moet dan ook van de opgewekte Christus spreken. En als je, dat is wel mooi, er zijn een aantal mensen waarvan, een aantal bijbelfiguren waarvan dit zo gezegd wordt in de schrift. Dat ze mooi van gestalte waren. Dat zijn een aantal, dat is altijd een quizvraag natuurlijk. Hè? Weten jullie die of?
Absalom.
Absalom, ja.
Daniel ook, geloof ik.
Saul vind ik altijd de mooiste, want er staat dat hij een kop groter was dan iedereen. Dus jullie kunnen zo even naast me komen staan, ja. Behalve Daniel natuurlijk. Ja. Maar hij was schoon van aangezicht en lang van gestalte en hij stak een kop boven iedereen uit. Ook zoiets. En van David wordt het sowieso ook gezegd. Van Daniel weet ik niet, zou eens op moeten zoeken.
Nee?
Nee? Nee, er staat wel dat na 10 dagen water en brood, dat hij er beter uitzag dan de rest met zijn vrienden. Dat staat er wel, maar ja. Maar Jozef was heel mooi van gestalte en heel mooi van verschijning. Hè. Dat moet natuurlijk ook ten diepste spreken van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding. En het gebeurt na deze dingen dat de vrouw van zijn Heer haar ogen opheft naar Jozef. En zij zegt... Ligt bij mij. Nou ja, die vrouw, dat is de vrouw altijd, ja, dat ga ik niet eens toelichten. Dat is vanaf het begin van de schrift tot aan het einde in Openbaring. Hè? De hoer die gij gezien hebt, dat spreekt ook van Israël, van het Joodse volk. Nee, ik heb nog, dank je. Ik doe wel even zo met een leeg glas als ik een refill nodig heb. Maar de vrouw in de Bijbel, een type van Israël. Dus als die man een uinoog was, dan zeg ik van nou, dat is Israël onder het oude verbond. Hè, een onvruchtbare relatie, niet in staat om leven voor te brengen. Maar ook hier hebben we een vrouw die ontrouw is. Tenminste, die intentie heeft ze. En ze zoekt het dus ook bij andere mannen. Maar dat lees je ook in het Oude Testament. Hè? Hoererij, seksuele gemeenschap met iemand anders dan de eigen man of vrouw. Dat is hoererij in de schrift. En dat wordt in de schrift vergeleken met... Ja, dat is gelijk aan afgoderij. Nou, heel het Oude Testament... vind je dat doordat Israël andere goden, de goden van andere volken navolgde en daarmee ontrouw was aan haar heer. Aan de vrouw van de heer, van Adonai. En hij, Jozef, weigert en hij zegt tot de vrouw van zijn heer, aanschouw of zie, mijn heer weet met mij naast zich niet wat er in het huis is en al wat van hem is gaf hij in mijn hand. Niemand is in dit huis groter dan ik. En hij heeft niets teruggehouden van mij dan jou alleen, omdat jij zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En het gebeurt dat zij dag na dag tot Jozef sprak. Ik denk dan altijd, dat is net als die vrouw bij Simpson. Hè?
Ja. Wel sterk in zijn schoenen gestaan.
Hij moet heel sterk in zijn schoenen gaan. Ja, dat stond hij blijkbaar ook. Want hij stond op...
Een jonkie, 17, 18 jaar of zo.
Hij was 17 toen hij, dat staat in Genesis 37, door zijn broers werd verkocht. Hij was 11 jaar bij Potifar en 2 jaar in de gevangenis. Dus ja, dit is ergens gebeurd in die 11 jaar. Ja. Maar het gebeurde dat zij dag na dag tot Jozef sprak en hoe heet ze ook weer van Simpson? Delila was dat, hè?
Nee.
Ja, dat was toch Delila? Ja. Maar ik heb ooit een keer, toen was Jens nog heel klein en toen had ik hem ik had hem 10 euro meegegeven naar het zwembad. En dat was, hij mocht een ijsje kopen. En ik had gezegd, Jens, ik wil dat je het niet helemaal uitgeeft, dat er nog geld mee terugkomt. Toen kwam hij terug met, ik geloof iets van 1,15 euro of zo. Dus ik zeg, Jan, wat heb je gedaan? Waar is het geld gebleven? Ik zeg, je zou een ijsje kopen. Ik zeg, en ik heb ook gezegd van ja, als je met je vriend, want er ging met een vriendje, dan kan je daar ook een ijsje voor kopen en dan is het goed. Maar er waren dus een paar klasgenootjes van hem bij. En daar zaten meiden bij. En die waren dus net zo lang aan zijn hoofd blijven zeuren totdat hij dat geld had gegeven. Dus ik werd een beetje pissig op hem. En toen zei hij van, ja pap, maar je weet toch, die vrouw bij Simpson, die bleef ook maar doorgaan. Ja. En zo ging het dus. Ja, nou ja, toen...
Toen was hij
verontschuldigd, inderdaad. Toen, ik begreep het meteen. Dus ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Maar Jozef stond sterk in zijn schoenen, blijkbaar. Want er staat, en hij luisterde niet naar haar om bij haar te liggen, om bij haar te zijn. En het gebeurt op een zekere dag dat hij naar het huis komt om zijn werk te doen. En er is geen man van de mannen van het huis daar in het huis. En zij grijpt hem vast bij zijn mantel, zeggend, lig bij mij. Hetzelfde verhaal weer. Dat is trouwens natuurlijk een eufemisme, maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Lig bij mij. En dan laat zijn mantel in haar hand achter en hij vlucht. Oké. Jozef, type van Christus, komt in het huis van de vrouw, in het huis van Israël. En wat gebeurt is, hij zegt, lig bij mij, lig bij mij, lig bij mij. Dat is overigens, kijk, ik zeg, ik wil hem wel smal maken, hè, door te zeggen van, hij was schoon van aangezicht, schoon van gestalte, is een beeld van de opgewekte Christus. Maar dat kun je ook niet loszien van de eerste komst van gewoon de komst, hoe van zijn wandel op aarde, hoe hij kwam tot het volk van Israël, voor zijn dood en opstanding, zeg maar. En daar lees je dat ze hem wel degelijk wilden als koning. Ze wilden hem met geweld koning maken, lees je ergens in de evangelie. Ze wilden hem met geweld nemen van kom licht bij mij, hè, om de verhaallijn hier te volgen. En hij laat zijn mantel in haar hand achter en hij vlucht. En klederen, maar het spreekt altijd van heerlijkheid. Zoals, een paar voorbeelden. De veelkleurige mantel van Jozef natuurlijk. Hè? De beeld van de veelkleurige wijsheid van God, maar dat is heerlijkheid. De linnen kleding van Jozef in het volgende hoofdstuk. Die hij omkrijgt gehangen van de farao nadat hij zijn droom heeft uitgelegd. Hij trouwt de dochter van een priester. Hij krijgt priesterlijke kleding omgehangen. En hij wordt verhoogd. Nou ja, ook dat is natuurlijk een type van de Heer Jezus Christus. Misschien hebben we het daar ook nog wel eens over, hè? Genesis 41. Maar wat dacht je van het koninklijke kleed van Esther? In het boek Esther. Of het purperen kleed dat Daniel kreeg? Had hij ook iets uitgelegd, hè? Ook een verborgenheid uitgelegd. Dat was volgens mij Daniel 5, is dat niet van Belshazzar met het... De hand op de wand, mene, mene, tekel, uversim. Ja. Nou, enzovoort, enzovoort. Wat dacht je van de mantel van Elia en Elisa, hè? Elia die de mantel, Elisa die de mantel overnam van Elia. Zij deden maar hetzelfde mee, sloeg er ook mee op het water en ook gingen weken de wateren. Allemaal natuurlijk typologie en beelden, maar die klederen zijn een beeld van heerlijkheid. En het nieuwe, dat had ik ook nog aan kunnen halen. Paulus zegt gewoon in zijn brieven, leg dan die oude mens af, alsof het een mantel is. Leg die af en trek de nieuwe mens aan. Nou, is de nieuwe mens heerlijkheid of niet? Dat spreekt van heerlijkheid, maar ook van priesterschap maar, en ook van koningschap. Nou, wat gebeurt er hier? Hij laat zijn mantel in haar hand achter. Hij laat het koningschap achter en hij vlucht en hij gaat naar buiten. Een beeld van de Heer die het huis van Israël verlaat. En zijn koningschap laat hij achter in het huis. Dat is in een paar zinnen de beeldspraak, de typologie hierachter. Ja, en dat de Heer het huis van Israël verlaten heeft, dat, nou, ik heb er een paar versen bij gezet. Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de redding van God, de zaligheid van God, aan de heidenen, aan de natie gezonden werd. Maar, ik zeg erbij, ook daarvoor kan je echt terug naar de komst van de Heer Jezus voor zijn dood en opstanding. Hè? Al in Matthäus 13, waar de Heer begint te spreken in verborgenheden, in geheimenissen, verbergt hij zich al in woord. Het zijn de gelijkenissen. Hij verbergt zijn woorden voor degene die daar staan te luisteren. En hij zegt, het is hun niet gegeven, maar jullie wel, zegt hij tegen zijn discipelen. En Matthäus 13 vers 1 heb ik erbij gezet. Dat is helemaal een leuke. Er staat, hij stapte van land in een bootje. Nou, dan moet ik het even opzoeken. Te dien dagen, Jezus uit, dat zocht ik, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. Als beeld van hoe hij het huis van Israël verliet en ging naar de zee, namelijk de volkerenzee, in beeld van de natie. Nou, dat wordt hier ook geïllustreerd. Hij laat zijn mantel in haar hand achter, het koningschap, bij Israël. En hij gaat naar buiten. Hij gaat naar de zee. Nou ja, naar de gevangenis, maar uiteindelijk. Maar dat is hetzelfde, ongeveer. Maar daar kom ik straks op. En het is, toen zij zag dat hij zijn mantel in haar hand achtergelaten had, en dat hij vlucht naar buiten, en zij roept de mannen van haar huishouden, en zij zegt tot hen zeggend, ziet, hij heeft tot ons een Hebreeuws man gebracht om ons belachelijk te maken. Dat is ook, die vrouw die verwijt het eigenlijk haar man nog ook, hè? Dit is echt, deze vrouw is nog erger dan Delilah, denk ik dan. Maar ja, wat daarmee geïllustreerd wordt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is wel frappant dat die vrouw hier, en dat ze doet het ook nog een keer, dat die vrouw hier, haar man, Potifar dus, verwijt dat hij die Jozef heeft binnengebracht. Ziet, hij heeft tot ons een Hebreeuws man gebracht om ons belachelijk te maken, om met ons te spotten, zegt de Statenvertaler. Hij kwam bij mij om met mij te liggen. En ik roep met een luide stem. Dus ja, de waarheid wordt, de waarheid wordt verdraaid. Dat is overigens ook gebeurd, hè, bij het proces van de Heer Jezus. Er was niks tegen hem in te brengen. Dus toen heeft men me wat verzonnen. En het is toen hij, dus Jozef, hoorde dat ik, die vrouw, mijn stem verhief. En ik roep dat hij zijn mantel bij mij achterlaat en hij vlucht. En hij gaat uit naar buiten. Zie, het wordt allemaal nog eens herhaald, hè? Dat hij uitgaat naar buiten. Maar dat achterlaten van de mantel is dus voor de vrouw het bewijs dat Jozef niet deugt. En zo is nu voor Israël, het Joodse volk, het bewijs, tussen aanhalingstekens, dat Christus niet de Messias is, is dat hij zijn koningschap niet heeft geopenbaard. Het Joodse volk erkent Christus niet als Messias, omdat zijn koninkrijk niet is geopenbaard. Omdat hij die mantel niet meer om heeft. Omdat hij die heeft achtergelaten en het huis uit is gegaan. En zij legt zijn mantel naast zich neer, totdat zijn Heer thuis kwam. En zij spreekt tot hem als deze woorden zeggend, De Hebreeuwse dienaar die jij tot ons gebracht hebt, kwam bij mij om mij belachelijk te maken. Hij krijgt de schuld. En het is toen ik mijn stem verhief en ik roep dat hij zijn mantel bij mij achterlaat en hij vlucht naar buiten. Zie je, elke keer wordt het herhaald. En daarom denk ik van ja, we kunnen die geschiedenissen best, die kun je vrij snel doornemen. Het is allemaal niet zo moeilijk en er wordt heel veel herhaald. Sowieso in de geschiedenis van Jozef. Heel langzaam wordt het verteld en als je in Genesis 41 ook komt met die droom van die koeien. Eerst zie je dat wordt verteld dat farao het droomt. Dan wordt het nog eens verteld dat hij droomt. En dan gaat Jozef het nog eens uitleggen wat hij gedroomd heeft. Nou, dan... ja, dus dan heb je het wel door wat er gezegd wordt. Dan hoef je het niet... dat scheelt drie keer lezen. Ik had gewoon één keer lezen, dat wordt toch drie keer gezegd. Maar dat zie je dus ook. Het wordt heel langzaam en... Maar ook om de nadruk erop te leggen. Dat hij zijn mantel bij mij achterlaat. Hij vlucht naar buiten. En het is toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zeggend, als deze dingen heeft jouw dienaar tot mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. Nou, volgens mij heb ik dat verkeerd gekopieerd. Maar dat geeft niet. Ik vraag me altijd af, als ik dit vers lees, op wie werd hij boos? Op Jozef of op zijn eigen vrouw? Het staat er niet, maar ik denk altijd van ja, die man zal toch ook wel geweten wat voor vlees die in de kuip had. Hè? Als je met iemand samenleeft, dan... Ja, dan... ik weet het niet, maar hij zou best wel eens door kunnen hebben gehad wat voor vrouw hij heeft. Maar ook, hij had zoveel gemak van Jozef. Alles was door zijn hand voorspoedig. Alles verliep zoals hij het wil. Hij hoefde nergens naar om te kijken. En in één keer gebeurt dit. Er staat zoiets als werd zijn boosheid heet of zo, staat er letterlijk. Hè? Ontbrandde zijn toorn met zijn boosheid heet. Werd hij heet van boosheid. Nou, in ieder geval, ik... Het staat er niet bij, maar ik denk altijd van, ja. Maar wij kunnen natuurlijk makkelijk praten, want wij kennen de geschiedenis niet. Maar ja, hij kwam gewoon thuis en kreeg het verhaal te horen. Ja. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gebonden lagen. En hij is daar in het huis van de gevangenis. Dat we even weten dat hij in de gevangenis is. Hè. Dat wordt ook weer uitvoerig gezegd. Maar Jozef komt van het ene huis in het andere huis. Van het huis van Potifar komt hij in de gevangenis. En ik zal straks laten zien dat ook de gevangenis een huis van Potifar was. Het huis is van dezelfde Adonai, van dezelfde heer. Potifar wordt Adonai genoemd en die heeft hier twee huizen. Jozef verlaat het huis van de vrouw en komt in de gevangenis. Nou, dat is een uitbeelding van Christus die het huis van Israël verliet en onder de natie terechtkwam in de Ecclesia. Een paar versen waar Paulus zichzelf gevangenen noemt. Als gevangenen in de Heer, hoe roep ik jullie dan op, zegt hij in Efeze 4. Nou, enzovoorts. Een paar versen verder. Daarom zegt hij, het verband ga ik volledig aan voorbij, maar volgende week ga ik hier beginnen met de Efezebrief. Dus nou, even geduld voor Efeze 4, dat weer wel. Maar, daarom zegt hij, wanneer hij omhoog gaat in de hoogte, neemt hij de gevangenis gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. En dit spreekt van hoe in die begintijd van de Ecclesia, van de gemeente, van het lichaam van Christus, daar gaven werden gegeven en... En dat wordt hier, ja, wat Paulus hier zegt in Efeze 4 is van, ja, dat kun je al terugvinden in de psalm, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar in de psalm waaruit dit wordt geciteerd. Verborgen weliswaar, maar hij neemt de gevangenis gevangen en hij geeft gaven aan de mensen als beeld van de Ecclesia die een gevangen is. Nou, ik had nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, maar Paulus introduceert zichzelf in Filemon 1 vers 1 als Paulus, een gevangene van Christus Jezus. En in zijn gevangenschap heeft hij ook veel van zijn, een aantal van zijn brieven geschreven. Dus die gevangenis is een beeld van de Ecclesia, van de gemeente, Net zoals bijvoorbeeld Adullam dat is, waar ook allerlei uitschot was samengekomen rondom David, die weliswaar gezalfd was als koning, maar nog geen koning was. Nou, zo kennen wij Jozef. Hij is uit het huis van Potifar gezet, heeft zijn mantel erachter gelaten en nu zitten wij met hem in de gevangenis. En de gevangenis is natuurlijk een begrip wat negatieve associaties oproept bij ons. Dat is niet geheel onterecht natuurlijk, maar aan de andere... Kijk, wij denken in een gevangenis opgesloten, maar het is ook het feit, vanuit de maatschappij is natuurlijk het beeld dat je buitengesloten bent van de maatschappij. Dat je niet werkelijk tot die maatschappij behoort. Maar ik heb een blauwe maandag in de gevangenis gewerkt. En daar kwamen toch echt ook mensen die zich tamelijk vrijwillig lieten opsluiten om de winter door te komen. Die verhalen kennen we ook allemaal. En als je gevangene bent, je hebt nergens meer omkijken naar. Er wordt voor je gezorgd er wordt de hele dag voor je gezorgd. Je hebt weinig zorgen verder. Het enige waar je voor moet zorgen is om de dag door te komen. Maar ja, als Jozef daar in de gevangenis is en die deelde lakens uit, dan is het goed, want dat staat in het volgende vers. Jahwe is met Jozef en hij verstrekt hem goedheid en hij geeft hem genade in de ogen van de overste van het huis van de gevangenis. Dus ook de gevangenis is een huis. Maar ook hier gaat het hem weer goed. En ook hier ontvangt hij weer genade in de ogen van de overste van het gevangenis. Nou, dat vinden we ook in de brieven van Paulus, hè, 1 Timotheus 3. Daar wordt de ecclesia, de uitgeroepen vergadering, zegt de geschriftenvertaling altijd. De ecclesia, de uitgeroepen vergadering van de levende God, hè, die is Gods huis. Dan weet jij hoe men zich moet gedragen in Gods huis. Dat is de ecclesia van de levende God. Een steunpilaar en basis van de waarheid. Ja, Jahwe is dus met Jozef, hij verstrekt hem goedheid en hij geeft hem genade in de ogen van de overste van het huis van de gevangenis. Nou, vergelijkbare woorden vonden we in vers 4, in het huis van Potifar was dat nog. En die overste, ik zei al, dat is Potifar, het overste van het huis van de gevangenis is ook Potifar. Want als we in Genesis 40 aankomen, daar staat, hij plaatst hen, de schenker en de bakker, kennen jullie ook allemaal van de zondagsschool, in bewaring in het huis van de overste van de lijfwachten, in het huis van de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen was. Maar de overste van de lijfwachten, dat wordt in de Statenvertaling altijd de overste der trawanten wordt dat genoemd. Die vonden we al in Genesis 39 vers 1, daar stond Jozef werd neerwaarts gebracht in de richting van Egypte. En Potifar, hofdienaar van Farao, overste van de lijfwachten. Dus dat Potifar is de overste van de lijfwachten. Potifar is de overste der trawanten. Een Egyptisch man, hij kocht Jozef uit de hand van de Ismaëlieten. Maar hij komt gewoon van het ene huis van Potifar komt hij in het andere terecht. In het ene huis van de overste van de lijfwachten komt hij in het andere huis van de overste van de lijfwachten terecht. Dus is een trawant is dat blijkbaar een lijfwacht? Of de overste der trawant is de overste van de lijfwachten blijkbaar. Wat die term ook... Maar dat lezen we dan ook in de commentaren. Dat ging wel wat breder dan een clubje lijfwachten. Dat was een hele hofhouding waarschijnlijk waar die man het bevel over voerde. Maar dat wil ik laten zien. Die Potifar had dus twee huizen. Eentje met een onvruchtbare vrouw en een gevangenis. En de overste van het huis van de gevangenis geeft al de gevangenen die in het huis van de gevangenis waren in de hand van Jozef. En hij deed alles wat daar te doen was. Vergelijk vers 6. Hè? Exact, ongeveer hetzelfde als in het huis van Potifar. En het laatste vers van dit hoofdstuk. De overste van het huis van de gevangenis keek niet om naar iets dat in zijn hand was, omdat Jahwe met hem was. En Jahwe maakte voorspoedig alles wat hij deed. Ook daar heb ik op gewezen. Dat is te vergelijken met vers 6. En Dan is Jozef dus in de gevangenis. Hij heeft het huis van Israël verlaten. Die mantel achtergelaten. En hij bevindt zich nu in de gevangenis. En wat doet hij? Daar legt hij dromen uit. Verborgenheden maakt hij daar bekend. Ik zie dat ik een minuut of 40 bezig ben. Ik zou het wel graag afmaken. Ik denk dat het nog wel kan. Zullen we eerst even koffie inschenken of zeggen jullie we gaan gelijk door? Ja, is goed. Doe even een korte pauze en dan gaan we daarna weer door.